Bestaat dat dan? Het normale christelijke leven? En zo ja, waarom niet? Ik bedoel, waar vind je dat? Nou, ik heb het vroeger gekocht voor een paar gulden. Van een Chinees. Eens kijken wat de gemiddelde leeftijd hier is. Is dat boek nog in de handel eigenlijk? Het normale christelijke leven, geschreven door een Chinese broeder der vergaderingen, met een naam die wij niet kunnen onthouden, dus heeft men hem genoemd Watchman. Watchman, de wachter. Watchman Nee. En het boek was een succes, dus kwam er een vervolg op, dat heette ja, het normale christelijke gemeenteleven, dus dan werd dit onderwerp vast voor de conferentie. Ik heb moeite gedaan die boeken niet uit de kast te trekken de afgelopen maanden. Want ja, maar ik weet wel dat die werken in de tijd grote indruk maken, in Nederland in elk geval. Zal daarbuiten ook wel zo geweest zijn. Ik weet echt niet meer wat erin staat. Ik weet alleen dat, ja, het is zo'n heikel onderwerp, dus je kan er altijd kritiek op hebben. Dat zal ik ook wel gehad hebben, neem ik aan, maar dat ben ik vergeten in elk geval. Maar dat het bestaat, het normale christelijke leven, ja, dat bestaat. Het komt niet zo heel veel meer voor. Ik weet niet of het überhaupt veel voorgekomen is trouwens ook, want zo lang ga ik nou ook weer niet mee. Maar het bestaat. Leven, christelijk leven, en ook de normen daarvoor bestaan. Daar is altijd veel over te doen, want u weet, de gemiddelde buitenstaander, dat noemden wij vroeger een allochtoon, maar dat mag je niet meer zeggen, maar goed. De gemiddelde buitenstaander, zij die buiten zijn, weet u wel, de gemiddelde buitenstaander denkt dat christelijk leven bestaat uit het houden van wetten en regels, in het bijzonder de Mosaïsche wet. En soms denk ik dat de gemiddelde christen dat ook denkt. Ze moeten het daar buiten toch ergens vandaan gehaald hebben, toch? Ja. En dan hebben we een categorie, die komt wat dichter bij ons in de buurt, die zegt, ja, maar wij staan in de vrijheid. En als je dan zegt, ja, maar de Bijbel spreekt wel degelijk over een leven, een christelijk leven, waarin normen gelden, dan is men meteen geagiteerd. Geagiteerd. Daar raakt men opgewonden van, zuster, ja. Echt wel. Omdat men dacht daar nou juist net van verlost te zijn. Het probleem is dus aan beide kanten, ik weet niet of je het gevolgd hebt wat ik nou gezegd heb, maar het probleem aan beide kanten is dat men niet weet welke dan die normen zijn. En ik kan aan het begin zo van de week wel zeggen, het is in ieder geval niet de Mosaïsche wet. Dan heb je vast iets om over te kunnen struikelen. De normen voor het christelijk leven zijn niet de Mosaïsche inzettingen. Daar zijn we van verlast. Maar te denken dat het dan dus geen normen zijn, is noemen ze een net woord voor dom? Naïef. Ja, dank u, zuster. Ik denk, waar zit Jitske toch? Maar daar kom ik gauw achter, hoor. Daar zit Jitske. Nou goed. Dat is te denken dat er geen normen. Natuurlijk zijn er normen. Natuurlijk is dat zo. Die hebben we allemaal in ons leven. Sommigen hebben als norm dat er geen normen zijn. Maar dat is ook een norm. Ik bedoel, dat is nou eenmaal zo. En de Bijbel spreekt daar ook over. Het probleem is altijd dat men eigenlijk, en dan kom ik langs een heel andere kant binnen, het probleem is eigenlijk dat men dikwijls niet in de gaten heeft dat de Bijbel maar niet een boek is met een verzameling teksten die, zoals het uitkomt, naar willekeur dat kunt gebruiken. Zo voor bruiloften en partijen en andere gelegenheden, scheidingen en wat het nou, wat je nog maar mee, begrafenissen, ja inderdaad, er zijn zo van die teksten en daar is het dan voor. En als je een of andere vreemde opvatting erop nahoudt, dan verzin je een tekst waar niemand ooit opgekomen is. En dat moet kunnen, want we hebben 1200 bladzijden met teksten. Dat is het dan. Ja, dat is ook naïef. Want wat we in de Bijbel vinden, is in de eerste plaats dat God daarin zichzelf bekend maakt. Nou vinden wij, moderne westerlingen, dat dan als iemand zich bekend maakt, dat hij een eigen een karakterbeschrijving van zichzelf moet geven of dat soort dingen. Dat is heel moeilijk, dat zou ik van mezelf ook niet eens kunnen. Ik zou me in grote verlegenheid brengen als moest. Ik zou het niet kunnen. Ik vind het trouwens ook niet belangrijk. Als je iemand wil leren kennen, dan leer je iemand kennen uit wat hij doet. Zo in de loop der tijd. Uit waar hij mee bezig is. En wellicht daarnaast ook uit wat hij zegt. Maar wat mensen zeggen is over het algemeen onbetrouwbaar. Dat heet, het laatste, dat heet beschaving. Hebben die nog gevolgd? Want het licht ging wel even uit. Maar hebben die nog gevolgd? Dat mensen onbetrouwbaar zijn in hun uitspraken, dat heet beschaving. In Nederland, dan is er wat af. In Duitsland heet het beelddoen, dan is er wat bijgekomen. Maar het resultaat is dat het spiegelglad is. En mensen verkopen dus gladde praatjes. U weet, cynici zeggen dat taal er is om je achter te verschuilen. Het zal een politicus geweest zijn die het gezegd heeft, maar het zou met gemak ook een theoloog kunnen zijn geworden. Nee, dat is een germanisme. Ja, geworden. Nou, wat ik probeer te zeggen is simpelweg dit. Laat dat klassieke idee nou eens even los. Wij zouden begrijpen dat God zich heeft bekendgemaakt. En God is de onkenbare God, de onzienlijke God. Die valt niet te beschrijven. Wat wordt er dan beschreven als God zichzelf openbaart? Zijn werk, wat hij doet, logischerwijze, waar houdt God zich mee bezig? Dat is de meest efficiënte manier om zich kenbaar te maken. Hij doet wat en hij vertelt wat hij doet en het demonstreert ook het een en ander. Kun je rustig zeggen, want volgens de korte berekening hebben we dan toch zeker 6000 jaar menselijke geschiedenis achter de rug. Sinds Adam, dat was bladzijde 2 van de Bijbel. Voor sommige bladzijde 1. Maar goed. Hij doet wat in de loop der tijd. Hij werkt een plan uit. Dat men daar zo weinig weet van heeft, broeders en zusters, dat is omdat de meeste gelovigen geïnteresseerd zijn in hun eigen normale christelijke leven. En dat is het probleem van een onderwerp als dit. Men is gericht op zichzelf. Wat moet ik? U weet wel, tegenwoordig kun je cursussen volgen van christelijk man zijn, christelijk vrouw zijn. Ik heb er nooit behoefte aan gehad, ik ben als man geboren en. Ja, dus wat die cursussen nou bij moest, dat weet ik helemaal niet. En dat soort dingen weer. En christelijke kinderen krijgen en christelijke kinderen opvoeden. En christelijke konijnen fokken bestaat trouwens ook. Er is een vereniging van, heb ik gezien. En daar kun je allemaal in opgeleid worden, maar het slaat allemaal nergens op. Heus, dat meen ik, dat zeg ik gewoon maar zo eerlijk, helemaal aan het begin van de week, dat slaat heus allemaal, in het algemeen slaat dat helemaal nergens op. Je zou eerst moeten weten wie Christus is, zodat je weet wat het bijvoeglijk naamwoord christelijk zo ongeveer inhoudt, toch? Betekent de Christus betreffende, toch zoiets? Ik heb het niet nagekeken in het woordenboek, maar zoiets moet het toch zijn. Het kan ook nog zijn de Christen betreffende, maar een Christen is een Christen omdat hij zich aan de wet van Mozes houdt, of dat hij niet fietst op zondag, of niet televisie kijkt, of wat doet hij tegenwoordig niet? Is er nog iets wat een Christen als Christen niet doet? Roken. Is dat zo? Is dat zo? Nou ja. Noemt u maar op. Hè. Vroeger, kijk, dat is nou christelijk leven, christelijke ethiek. Vroeger, als je ouderling wilde worden van een kerkgenootschap, dan moest je verplicht sigaren roken. Ja, daar zijn de bonden van sigarenrokers uit ontstaan. Het is begonnen met christelijke ouderlingen. En borrel drinken, hè, jonge jeneven. Of oude. Daar komt het toch vandaan? Was dat in de Rooms-Katholieke Kerk ook zo? Of wel, hè? Wat? Die brouwden ze zelf nog? Ja, nou, precies. Ja. Nou goed. En toen werd buiten het christendom werd roken ineens in de ban gedaan. En nou is het christelijk om niet te roken. Ik bedoel, dat loopt elkaar allemaal achterna. De wereld moet ineens voor het milieu zorgen. Nou is het ineens een christelijke bezigheid om zorg te dragen voor het milieu. Wat dat ook wezen mag. Want het milieu waar ik uitkom, nou ja goed, daar heb ik al veel te veel van verteld. In de loop der jaren. Dus toen maar weer. Ik bedoel maar te zeggen, wat je als christelijk verkocht wordt, komt gewoon uit de wereld. Men heeft er een andere sticker over geplakt. Dan moesten wij vroeger, in de laatste baan die ik had, maakten wij ventilatoren. Die werden geëxporteerd naar Duitsland. Maar Duitsers kopen geen spullen uit het buitenland. Dus wij moesten daar stickers op plakken. Made in Germany. Ja. Dat zo werkt dat dan, maar goed. Maar men heeft het overgestikkerd en dan is het ineens christelijk. Ja, ik begrijp die dingen nooit. Ik denk altijd, daarmee heeft christendom zichzelf volstrekt overbodig gemaakt en in ieder geval opgeheven. Daar komt het toch op neer. Als christendom zich bovendien baseert op de vorderingen van de moderne filosofie, zal ik maar zeggen, dan heeft christendom helemaal geen recht van bestaan meer. En sommige filosofen hebben dat ook gezegd. Hiermee is christendom dus opgeheven. Maar het heft zich niet op. Ik weet niet waarom niet. Maar zo gaat dat, maar het is volledig failliet natuurlijk. Al eigenlijk altijd al geweest, want een christelijk systeem opgebouwd uit allemaal wetten en regels is per definitie onbestaanbaar. De hele wereld is er vol mee. En de Bijbelse boodschap, de prediking van het evangelie, is juist de prediking die ons oproept daaruit te stappen. Om te komen tot de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Vrij waarvan? Vrij van religie, dat heet wet in de Bijbel. Dat is verhaal. En wat moet je dan met een onderwerp als het normale christelijk leven? Kijk, waar het over gaat, is God werkt een plan uit in de heilsgeschiedenis. En het betekent, kort, ik zeg het nu kort, ik sta aan het begin van de week, even een korte inleiding vanavond. Hè. Het betekent in de praktijk dat die mozaïsche wetgeving, die je zo makkelijk boven tafel kunt halen, het is trouwens makkelijk, want het zijn er maar 10, die krijg je ook met gemak op zo'n bordje, weet je wel, zo'n moet erop kunnen, 10 van die wetten, die staan in het Oude Testament, maar het probleem is dat die oudtestamentische tijd al bijna 2000 jaar behoort tot de geschiedenis. Het is voorbij, het is finito. Wat is dat in gewoon Nederlands? Ik heb nooit een Italiaanse Bijbel gelezen, maar misschien staat er wel, het is finito. Het is volbracht. Het is overlopen. Ja, het is voorbij. Het werd niet aan Adam gegeven, het werd te pakken weg. 2500 jaar later pas gegeven, via Mozes, en niet aan de volkeren der aarde, maar alleen aan een Israël, die zich nooit aan hield, en pak een beet door de bank genomen, laten we zeggen, ongeveer 1500 jaar na datum, dat wil zeggen na Mozes, werd die wet beëindigd. Vervuld, nee, niet opgeheven. Beëindigd in de zin van vervuld. Toen was het klaar. En toen was bewezen wat bewezen moest worden van Gods wegen, omdat de mens het ook al niet geloven wilde, namelijk dat de mens per definitie een zondaar is, En dus in het menselijk bestaan gaat per definitie alles mis. Want mis, dat is zonde, en zonde is mis, dat is hetzelfde woord, dan weet u dat. Het is niet moeilijk uit te leggen, alleen ja, de manier waarop ik het nou doe, is natuurlijk niet populair en niet hoogdravend en heeft geen spiritueel karakter. Dan moet je een andere stem bij opzetten, dan het moet wat meer echo trouwens op, broeder. En dat soort dingen meer, maar het is allemaal heel simpel. Al die toestanden veranderen er niks aan. De mens deugt niet, de mens is een zondaar. Dat is niet door Calvijn uitgevonden. Het staat gewoon in de Bijbel. Het woord erfzonde niet. Maar het feit dat de mens een zondige natuur heeft en van nature als zondaar geboren wordt, staat wel degelijk in de Bijbel. Nou goed. Met andere woorden, waar moet je mee wet? Wil je er een? Israël wilde er een. De Heer zegt, dit is de mijne, is dat goed? Israël zegt, ja geef maar, doen we wel. He? Nou ja, in het Hebreeuws zeiden ze dat. Maar dat doen we wel, maken we wel wat van. Dat werd dus helemaal niks. En dat is maar waar het om gaat. Want waarvoor heeft God de wet gegeven ook alweer? Door de wet is kennis der zonde. Staat er. Door de wet leert men de zonde kennen. Niet weet men wat zonden zijn en welke het zijn. Maar leert men de zonde natuur van de mens kennen. Zonde enkelvoud. Door de wet is kennis der zonde. Werd daarmee gedemonstreerd. Het is ook wat de Bijbel er zelf over zegt. Het zijn geen populaire schriftplaatsen. Maar het staat er wel zwart op wit. Die ga ik nou niet met u lezen. Maar u moet wel zich eerst dit soort dingen bewust zijn. En wat die wet betreft, die gelegd werd op zonde vlees. De Bijbel zegt, als Romeinen, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar hij wordt vernietigd om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Staat de vertaling, letterlijk. Wordt vernietigd, de vernietiging van het voorgaande gebod, het oude verbond, geschiet om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Is dat plechtig genoeg gezegd? Ik zou het wel denken. En daarom is de wet tot niets gemaakt. Beëindigd, vervuld, voltooid, verleden tijd. En in de gelaten brief zegt Paulus, als ik nu de wet zou prediken, maak ik mezelf zelfs een overtreder van de wet. Want het prediken, het onderwijzen van de wet, van de Mosaïsche wet, is in strijd met de wet zelf, want volgens de wet is de wet door de dood beëindigd. En aangezien één voor allen gestorven is, zijn dus allen dood en daarmee verlost van de wet, zegt de Bijbel. Daar kom je zelf niet op. Maar het is Bijbelse prediking. Zeg halleluja. Oh nee, dat moet je ergens anders roepen dan. Sorry. Maar ik vind het wel reden om halleluja te zeggen hoor. Eerlijk wel. Nou goed. Waar we mee van doen hebben, is dat die, populair gezegd, oud-testamentische tijd, maar ik bedoel de tijd van die Mosaïsche wet, achter ons ligt. Dat wil zeggen, kom mij niet aan met de 10 geboden en zeg, dat is waaruit wij leven moeten. Dat zijn de normen waaraan wij ons hebben te houden. Dat is niet zo. Ze zijn ook nooit aan ons gegeven. En degene aan wie ze gegeven werden, die zijn ervan verlost. Al geloven ze dat zelf niet, maar dat is hun probleem. Dat komt omdat men het evangelie niet gelooft. Simpel genoeg. Wij leven niet onder het oude verbond. We hebben fundamenteel voor het christelijke leven. Ik hoop dat u weet wat fundamenteel is. Fundamenteel hebben we aan die oud-testamentische inzettingen niks. Dat wil niet zeggen dat ze ons niet bij gelegenheid voorgelezen worden, voorgehouden worden en dat ze geïllustreerd worden. Maar fundamenteel niet, want wij leven daar niet onder. Dat je het een en ander uit kunt leren, dat is waar, leerstellig vooral. Maar wat het praktische leven betreft, dat zijn niet onze beginselen. En als het toch onze beginselen zijn, zijn we ineens huichelaars. Want hebben we ons gesteld om de wetten die niet eens van ons zijn, die we ons eerst wederrechtelijk hebben toegeëigend, En daarna menen we rechtvaardig te zijn onder die wet. Terwijl per definitie dat onrechtvaardig is. Met andere woorden, je komt toch heus in nieuwtestamentische tijd terecht voor het normale van het christelijke leven. En het Nieuwe Testament begint niet bij Matthäus 1, om zo te zeggen. Maar het Nieuwe Testament, dat wil zeggen het Nieuwe Verbond, begint bij de opstanding van Christus. De opstanding van de Heer Jezus uit de dood. We hebben hier, ik denk, elk jaar er wel even bij stilgestaan dat de dood van de Heer Jezus fundamenteel een einde maakte aan de heerschappij van de wet. En dat zijn opstanding fundamenteel het begin was van de genade. Kortom, de dood van de Heer Jezus maakte een eind aan het oude verbond en zijn opstanding betekende het begin van een nieuw verbond, waarvan hij zelf ook de eersteling was. Waarmee meteen het Oude Testament in zijn geheel voor ons nou niet het onderwerp is dus voor van de week. Begrijp u me niet verkeerd? De hele Bijbelse geschiedenis door, vanaf Adam, hebben wij van doen met gelovigen. Maar het onderwerp heb ik niet benoemd als het normale leven van de gelovigen. Dan zag het er iets anders uit. Was waarschijnlijk ook al moeilijker uit te leggen. Maar het normale christelijke leven is het leven van een christen. En een christen is een christen omdat hij of zij is wedergeboren. En dat alleen al maakt ons onderwerp ook heikel. Wat betekent heikel eigenlijk? Nou, maakt het ook een kwetsbaar, omstreden onderwerp. En terecht. Want wat de schrift ons erover leert is simpel dit. Dat iemand die gelooft in de Heer Jezus. En geloven is gewoon vertrouwen. Dat is gewoon hetzelfde woord. Nee, niet in de omgangstaal. Maar de omgangstaal, daar heb je helemaal weinig aan. Die is alleen maar om te sms'en en te zetten. En om krantenartikelen in te schrijven. Ik dacht dat je met pensioen was, broer. Nou, anders had ik het nog even voor me gehouden. Maar goed, u weet, dat zijn die mensen die schrijven op de achterkant van al die advertenties en zo. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Nee, waar was ik? Hè? Ja, bij de achterkant van de advertenties, dat leidt me altijd af. Ja, dat is, zo is het zo. Nee, waar het over gaat is dat de Bijbel leert dat wij die geloven in de Heer Jezus Christus van Gods wegen worden wedergeboren, nieuw leven ontvangen. En te denken dat dat leven aan normen moet worden onderworpen, is hetzelfde als te denken dat Christus door ons onder een wet geplaatst moet worden. Sommigen zullen daar misschien niet eens over struikelen, over zoveel onzin. Maar dit is onzin dus. Dat kan niet. Maar het neemt niet weg dat wij christenen zijn omdat wij het leven van Christus, daarom heet het christelijk leven, hebben ontvangen. En dat leven zal geleefd worden. Door ons. Ja, zo staat het soms in de Bijbel, ja. Dus er is niks op zo'n uitdrukking aan te merken. Maar prima, hè? Het zal geleefd worden door hem. En hij leeft zijn leven door ons. En het leven van Christus is niet normloos. Nee, het is niet onder de wet. De Heer Jezus Christus leed en stierf van het kruis van Golgotha aan de mens van de wet te verlossen. Schrijft Paulus letterlijk zo in de Galatenbrief. Christus is niet onder de wet. En zijn leven in ons dus ook niet. En die wet is niet de norm voor dat leven dus. Maar waar we het over hebben, en ik probeer uw aandacht op te vestigen, dat niet maar een verhaaltje is, niet maar een filosofietje, niet maar door iemand bedachte ethiek, door mij of door een Chinees, met alle respect voor wat ze me niet doen. Maar goed. Maar in tegendeel is Bijbelse waarheid. Christus leeft in ons die geloven. En wat hij van ons verwacht, is dat we hem ruimte geven. Dat we ons beschikbaar houden voor hem. En dus, maar dat is dus straks al genoemd, voordat ik aan deze uiteenzetting begon. Wij allen als gelovigen worden geacht de Heere Christus te dienen. Want gij dient de Heere Christus. Kolossenzen 3 vers 14 was het. Ja. Gij dient de Heere Christus in alle aspecten van ons leven. Heel ons leven, wanneer en waar dan ook. Dat heeft niet te maken met wat wij precies doen. Wij staan in die dienst van hem. En waaruit dat dan bestaat zoal, ja, dat is afhankelijk van wat de Heer zelf doet. En dat weten wij, want dat is wat ons geopenbaard wordt in al die nieuwtestamentische boeken. Hebben jullie wel eens zich gerealiseerd dat verre, verre, verre uit de meeste nieuwtestamentische bijbelboeken tot ons komen in de vorm van brieven die gericht zijn aan gelovigen? Met andere woorden, zij prediken niet het evangelie. Ze zijn geschreven aan mensen die het evangelie gehoord hebben, aan wie het gepredikt is, en die het aanvaard dan wel geloofd hebben, want dat zijn zo de Bijbelse uitdrukkingen. En die lui, die krijgen die brieven toegestuurd. Waar gaan ze dan over? Over hoe je tot geloof moet komen? Over hoe je wedergeboren wordt, over hoe je behouden wordt. Nee, hoe je uit het geloof leeft. En hoe dat nieuwe leven geleefd zou worden. En echt niet omdat je dat leven zelf moet doen. Maar omdat je ruimte zal geven aan het werk van de Heer in je leven. En dat is lastig uit te leggen. Ik kan het ook haast niet uitleggen. Omdat, ja, het is ook eigenlijk niet maar theorie. Dat is nou beleving. En beleving, ja, dat is niet over te dragen. Hoe u het beleeft, hoe ik het beleef, dat is verschillend. Dat lijkt me trouwens tamelijk duidelijk. Dat is nou eenmaal zo. De een heeft er andere gedachten bij dan de andere. Wat de een moeite kost, kost de ander geen moeite. En andersom, wat de een lollig vindt, vindt de ander niet lollig. Ik hoorde iemand die ging naar de conferentie en zei, als het maar leuk is, als het niet leuk is, ga ik weg. Ik weet nog niet wat leuk betekent. Wat is dat leuk? Vertaal dat eens. Kijk, weer naar Bos. Dan moet ik wat goed maken. Bos is de vertaler, dat weet u, hè? Leuk. Wat betekent het woord? Nou ja, precies, het betekent hetzelfde als hoe het klinkt. Leuk. Ja. Hoe ziet dat eruit? Nou, net zoals je het schrijft. Leuk, het is het omgekeerde van kul. Leuk is dat, als het maar leuk is. Moet er niet aan denken dat het leven leuk is. Eerlijk niet. Het lijkt mij een veel te laag niveau te hebben. Plezier moet je erin hebben. Ja, passie moet je erin hebben. En zo, bevrediging moet het geven. En zo, is dat leuk? Nee, het doet zeer. Ja. Dikwijls. Maar goed, daar ga ik het verder nou niet over hebben. Maar het moeilijke van dit onderwerp, en dat is de strekking van deze avond dus eigenlijk. Het moeilijke van het onderwerp is dat het lijkt te gaan over wetten en regels. En dan gaat het juist helemaal niet over. Dat is nou juist kenmerkend voor het christelijke leven. Het komt helemaal goed. Maar het is niet van buitenaf onderworpen aan wetten en regels, aan opgelegde verplichtingen of wat dan ook. Het komt van binnenuit. Tussen iemand, ja, maar daar hoef je het er niet over te hebben, want dan komt het vanzelf. Nou, moet ik eerlijk zeggen, dat is wat ik vroeger ook dacht. En ik denk het nu nog. Misschien moet ik zeggen, en ik denk het nu weer. Het komt ook vanzelf. Maar de ellende is, al die cursussen die je komen vertellen hoe dat christelijke leven eigenlijk moet. Dat bedoel ik niet specifiek, maar zoveel prediking is het toch altijd maar opgericht dat je wat je allemaal moet doen en hoeveel je tekort schiet. En als we nou allemaal beginnen met morgenochtend, als we dan allemaal in zus of zo gaan doen, dat moet toch. En dat werkt allemaal niet. Het komt allemaal op neer als we nou eens allemaal net gaan doen alsof we vrome christenen zijn. Wat heb je dan? Stel het je huichelaar, stel het je fariseeën, en zo ziet het er gewoonlijk ook inderdaad uit. Zo is dat toch? Je kunt wel iets gaan naapen, maar dan wordt het een circus. Kijk weer even naar links. Nee, hij is journalist, hij is vertaler en hij is, ik geloof dat hij voorzitter is van de Vereniging van Circusdirecteuren of zoiets. Hoe was het ook weer precies? Circusvrienden. MBC betekent ook inderdaad eigenlijk. BBC trouwens ook hoor, oorspronkelijk. Maar goed. Maar een circus krijg je dan, ja. Mensen die kunstjes doen. Mensen die op afroep stichtelijke woorden bij de hand hebben voor bruiloften en partijen. Ik heb dat nou nooit. Ik heb altijd zo mijn eigen gedachten bij bruiloften en partijen, scheidingen, jubilea en wat het maar wezen mag. En ik moet er niet te veel over nadenken, want ik kan er niet tegen. Je bent aan het tellen, je denkt altijd, hoe lang gaat het nog goed zo? Mooi, jubileum heb je gehad, mooi, maar hoe lang moet je nog? En al dat soort dingen meer. En het gaat fout, want het gaat fout, dat weet iedereen. Toch? En normaal gesproken komt er een tijd dat iemand ooit zo'n bordje ziet, als dat goedkope ding het overleeft, bij wijze van spreken, en zich afvraagt, wat is dat eigenlijk, boemdus heuje? En MBC, dat mocht er niet op, want dan denken ze dat het van de Nederlandse bakkerijcentrale is. Maar dus het moest voluit Nederlands Bijbelstudiecentrum zijn, kan het ook niet helpen. Zeggen, wat is dat helemaal? Dan is dat allemaal vergeten. En als straks mijn moeder overlijdt, zitten wij met fotoalbums in de familie. Niet dat iemand er belangstelling voor heeft, maar dan kan niemand meer vertellen wie die lui zijn op die bruine foto's. En wat doe je er dan mee? Ze verkopen op internet, ja, of zoiets. Of op de rommelmarkt, op de weet ik veel. Wat moet je er nog mee? Is zo. Waar je al zorgen over kunt maken, zeg je. Maar zo werkt het wel, hoor. Gaat allemaal voorbij. Weet niemand meer. En waarom zou iemand het ook weten? Maar als niemand het meer weet, waar was dat leven dan voor? Waar dient het er allemaal voor? Ik heb het van mijn ouders gehoord, van beide. Ze hebben beide los van elkaar mij verteld. Ja, vroeger dachten we dat het zo moest. Maar als we toen geweten hadden wat we nu wisten, hadden we het zo niet gedaan. Gaat voorbij. Dat is de trend, de hype, de waan van de dag. Leekland, sneekland, en hoe het allemaal heet, maar hoewel het wat er maar weer komt overwaaien aan modeverschijnselen, men doet er bloed serieus over en het gaat allemaal voorbij. En je weet dat het voorbij gaat en je weet dat het allemaal geen pal voorstelt. Is maar één ding wat blijft, dat is het woord van God. En dat zijn ook de normen voor het christelijk leven. Die blijven. En als ik er iets van moet zeggen, meteen aan het begin van de week, is het eigenlijk dit. Die normen zijn er. Maar het zijn niet opgelegde normen. Het zijn de beginselen van waaruit Christus zelf zijn werk doet. Ja, aan ons, in ons, door ons vooral ook. Hij heeft zo zijn beginselen. Hij is trouw aan normen. Want u weet toch wat een norm is, hè? Ook niet meer natuurlijk. Een norm, dat is een vaste maateenheid. Een meter. 1000 millimeter, dat is een norm. Zie. Sommige dingen mogen niet langer of korter zijn. Een meter is een meter. Het heet een duimstok, maar hij is een meter lang. Ik begrijp dat nooit, zulke dingen. Maar goed, dat is een norm. Het zijn maateenheden. En een kilo is 1000 gram en niks meer en niks minder. Dat is een norm. Daar verandert niks aan, dat is de maat. En wij leven in een samenleving, voor zover het nog een samenleving heet trouwens. En kan genoemd worden met recht zonder de taalgeweld aan te doen. In een samenleving die gevormd is, nee, dat heet ook vorming, maar vooruit. Die gevormd is doordat we alle normen hebben afgeschaft. We hebben ze eerst heilige huisjes genoemd en toen hebben we ze omgetrapt. En we hebben ons daarin beroemd. Nee, ik niet. Ik heb het nuttig nooit van ingezien. Ik had wel wat anders te doen, zoals figuurzagen, postzegels verzamelen. En wat nog meer, ook alweer, dat weet ik niet meer. Bandrecorders bouwen, ja. Enzovoort. Maar broer, in het algemeen, dat is waar ik ook aan mee had moeten doen, zal ik maar zeggen, 60, 70 jaren. Heilige huisjes omverschoppen, enzovoorts. Hè. Taboes, je wist niet wat het was, maar ze moesten doorbroken worden. Daar hebben ze het karate voor uitgevonden. Nou, of geloof ik weet het niet precies meer. Maar en toen was alles klaar en alles kapot. Ja, en nou hebben we een multiculturele samenleving. Dat is wat je dan gemaakt hebt. Hè? Nou ja, ik kan me er beter niet in verdiepen, want ik word er woest om. Ik kan me er echt waar, dat is niet goed van me, dat is onchristelijk, maar ik kan me er verschrikkelijk over opwinden. Ik ben zo blij dat het mijn wereld niet is. En dat ik er niet verantwoordelijk voor ben, omdat ik een christen ben. Omdat ik ben wedergeboren. Leven heb ontvangen van Gods wegen dat deel uitmaakt. Niet alleen van een nieuw verbond, maar ook van een nieuwe schepping. Ik heb wel eens vaker iemand aangehaald, ik doe het nou maar weer even. Die zei, nou ja, er zijn maar twee mogelijkheden. Of je neemt de wereld om je heen serieus en dan ga je er aan onderdoor. Of je neemt grote afstand en je lacht erom. Nou, dat laatste, dat is christelijk. Beide, dat wil zeggen afstand nemen en erom lachen. Want er staat ook in de Bijbel wel degelijk, hè. Dat we erom zouden lachen. Kost mij moeite, soms. Omdat je staat er bijna te kijken hoe de hele wereld naar de Filistijnen gaat. En dan is het niet best als het naar de Filistijnen gaat. Dat weet u toch, hè. Want met die lui loopt het ook niet goed af als ze niet eerst tot geloof komen. Geldt voor de Joden trouwens ook. Want we mogen niet discrimineren. Krijgen we ook problemen mee. Maar goed. Maar de norm is inderdaad dat wij zijn wedergeboren. Dat we nieuw leven hebben ontvangen. En dat Christus zijn leven in ons en door ons zou leven. En de ellende is, en daarom ben ik altijd of opgewonden of emotioneel. Omdat ik weet waar het over gaat. Hè? Ik zeg, die man die naast me stond zojuist, die is zich bewust van hij dient de Heer. Ik vind dat een wonder. Wie staat de tafels te poetsen, de keuken schoon te maken? Dat hoeft hij niet te doen, daar heeft hij personeel voor. Hij doet het zelf. Hij zegt, ja, ik ben toch niet de baas? Ik dien de Heer. En zo, ik vind het geweldig, hij heeft het niet van mij gehoord. Begrijpt u wel? En ik weet ook hoe moeilijk het is om dat niet kwijt te raken. Om vast te houden dat wij als kinderen Gods dienstknechten van Christus zijn. En dat het niet gaat om, Heer, ik wil zo graag zus en Heer, ik wil zo graag zo. Maar dat het gaat om niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En mag je dan niet wat willen? Jazeker. Ik heb altijd de Heer willen dienen in dit soort werk. Ik hoop alleen dat ik niet zoveel hoefde te praten, want dat kan ik niet. Ik ben van huis uit een zwijger. Zag ik niet zo zitten. Maar ik was beschikbaar. Zie? Niet omdat het zo nodig moest, maar omdat de Heer het vroeg. En niet alleen aan mij, aan alle mensen, aan alle gelovigen vraagt hij dat. Ik heb vele malen ja tegen de Heer gezegd. Je mag het willen. En wie eens opzieners aan begeert, begeert een treffelijk werk. Je mag het willen. Maar het is de Heer zelf die dat werk doet. En daar zit het verhaal. Dat wil zeggen, wij zijn alleen beschikbaar en hij doet iets in ons. En wee je gebeend als je met het boekje van je cursus in de hand zegt, maar hier staat dat ik het niet hoef te doen, want ik hoef maar zoveel % van mijn tijd per dag te wijden aan het werk van de Heer. Want de andere percentage moet ik wijden aan mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, de konijnen. Wat heb je nog meer met een K? Want dat moet wel allitereren natuurlijk, hè. Koters, ja. Hè? Katten natuurlijk. Hoe zou ik ze kunnen vergeten? Ik miste ze gisteravond al. Maar goed. Hè? Dan heb je een excuus. Nee, ik moet nu zus en ik heb toch ook mijn verantwoordelijkheden enzovoort. Nee, niks. Jij dient de Heere Christus. Dat is een norm. Hij is die norm. Dat is wat ook uitgebreid besproken wordt. Je leest er soms overheen, maar je mag er niet overheen lezen. Het gaat erom dat wij ons zouden realiseren dat het God zelf is, Filippenzen 1, die in ons als gelovigen, want over de zulken hebben wij het nu, die in ons als gelovigen een goed werk begonnen heeft. Dus Filippenzen 1, vers 6 meen ik. Die in ons een goed werk begonnen heeft en dat ook zal voleindigen, als het aan hem ligt, tot op de dag van Christus. En voor alle duidelijkheid, de dag van Christus is maar niet de opname van de gemeente, maar het is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Wanneer wij de vergelding der erfenis van de Heere zullen ontvangen, omdat wij den Heere Christus dienen. Terug naar Colossenzen 3, vers 24. En de ellende is dat anderen ons komen vertellen, nee, maar je moet zus, je moet zo, je moet zo. En dat staat toch in de Bijbel, komen 10 geboden en daarna zijn er nog wel een paar, want je naaste liefhebben als jezelf, dat is niet eens een van de 10, dat weet je, hè. Die staat weer ergens anders. En zo zijn er nog wel een paar. Ik kreeg heel wat boze brieven van de week. Trouwens weer van iemand die beweerde dat we ons moesten houden aan de Joodse wetten. Op grond van één tekst in Handelingen 15 geloof ik. En de Joodse wetten, ja, waren de Mosaïsche wetten, want heel de Bijbel was een Joods boek, het was Joods geloof, het was allemaal Joods, Joods, Joods en nog eens wat. En mijn Bijbel leert mij Joods. Joods, Joodse volk is ongelovig. Joods, lo ami, niet Gods volk. En die willen ze ons dan nog als christenen voorhouden, notabene. Ze zijn vijanden aangaande het evangelie, zegt de Bijbel. En daar moeten wij ons bij aansluiten, en dat is dan christelijk. Hoe dom kun je zijn? Ik wil niet eens zeggen naïef. Dit is echt zo duidelijk dom, dat het dom zou zijn als ik het naïef ging noemen. Denkt u daar maar eens over na. Maar goed. Deze komen ons allerlei regeltjes voorhouden. Maar dat is niet waar wij onder leven. En het hele probleem, voor zover een probleem is, het geheim, zou mijn vader gezegd hebben, is dat wij gewoon opgeven ons eigen leven en zeggen, Heer, hier ben ik. De kans is dat u dit niet begrijpt, maar we hebben het er de hele week nog over, was de bedoeling. Heer, hier ben ik. Doet u maar. En dan bij gelegenheid doet hij wat. En dan is de vraag of u dan nog zegt, Heer, hier ben ik. En als je daarna het Oude Testament wil gebruiken, oké, dat kan, dan roept er iemand en die zegt, wie zullen we eens nemen? Mozes, vooruit dan. De Heer zegt, Mozes. En daar is Mozes. Hier ben ik. En dan zegt de Heer, Mozes, je hebt een klusje voor je. Je moet terug naar huis. Weet je nog, 40 jaar langer geleden. Dan gaan we naar de farao. Misschien heb je nog wel een pasje. Goed, doet er ook niet toe, maar hij kwam hier vandaan immers, oorspronkelijk ergens. Ga maar naar Farao en zeg tegen die Farao, let my people go. Want hij sprak het in het Engels, dat weet iedereen. Hè? Let my people, kan immers monotoon weliswaar, let my people go. Is ook, maar het moest plechtig natuurlijk ook. Let my people, en wat zei Mozes? Hij zei, dat kan ik niet, want ik kan niet goed praten. Ze zei, hier heb je dan geen cursus gevolgd? Was er dan geen bijbelschool waar je kon leren preken? En dat, hè? Mozes zegt, ik heb een spraakgebrek. Wat hij me had. Hè? Daarom noemde hij zijn broer Aaron. Ja, de man stotterde een beetje. In alle talen heet die man gewoon Aaron of Aaron. Nou goed. Wij Nederlanders weten bij Aaron. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar ik begrijp toch waar het over gaat. Hij kan niet. En de heer zei, oké, ik kan slecht spreken. Dat maakt niet uit, dan geef ik je een mond mee. Dus toen moest hij nog met zijn broer samen ook. Vooruit maar weer. Nee, dat liep ook niet altijd even vlot hoor. Daar gaat het nou toch niet om. Maar goed, wat hebben we nog meer? Maar hij wilde niet. Hij was verstandig genoeg om het toch te doen. Maar vooruit, hè. Want de heer roept, midden in de nacht, Samuel. En Samuel die dacht, dat zal de heer niet wezen, dat is Eli. Zijn pleegvader. Of zo. Maar die wist wel beter. Zei, nee, dat is de heer geweest. Ik kan niks voor je doen. Als je verstandig bent, zeg je, spreek heer, want uw knecht hoort. Midden in de nacht kwam wat ongelegen, had de heer hem niet overdag kunnen roepen. Je had best gekund, er was geen enkele drank bij. Lees het maar aan, de geschiedenis, het was helemaal niet dringend. He? Maar het ging om, de heer roept. Wanneer dan ook. In het Nieuwe Testament staat, gelegen of ongelegen, maar ik geloof dat dat nieuwe vertaling is. Tijdig en ontijdig. Wij noemen dat in het Nederlands bij nacht en ontij. En dan komt het niet uit. Om het tijdstip niet, dat is het makkelijkste te bespreken. Maar het kan ook iets anders zijn. Dat de Heer je ergens voor roept en dat je moet zeggen, ja, ik kan niet, ik heb iets anders in mijn agenda staan. Dat is echt van groot belang. En, daar zit je toch mooi mee dan hoor. En dan heb je toch te kiezen. Tegenover de Heer. Niet tegenover jezelf of tegen je cursusleider. Dan gaat het om wat je tegen de Heer zegt. En dan is het de vraag of je bereid bent wat op te geven. Dat is uit het oude, echt evangelische jargon. Gaf mij alles op voor Jezus, al het andere acht ik schade. Wereldvreugd verdwijnt in duister, in het licht van Golgotha. Kent u die? Neem mij, breek mij, vul mij, zend mij. Hoe vindt u die? En dat is wat de Heer doet. Je moet leren dat niet gaat om jezelf, niet om je plaats in de maatschappij, in het leven of wat dan ook, niet om een carrière, wat dat ook wezen mogen. Is je nooit opgevallen dat er eigenlijk niet eens een gewoon Nederlands woord voor bestaat? Carrière? Bestond het hele woord maar niet. Maar goed, weer wat anders. Maar daar gaat het dus inderdaad allemaal niet om. Het gaat over wat de Heer in onze leven zou doen. En u hebt het gezongen. Ik heb het gehoord. U hebt het gezongen. Wat was er ooit van mij geworden? Nou ja, van sommigen is het natuurlijk überhaupt nog niet veel geworden. Maar we zullen er maar inkoppen meteen ook dan. Maar wat was er ooit van mij geworden? Als nee, ik ken die tekst niet eens. Gaat u verder? Ja, en dan de laatste regel. Ja. Leer het maar uit het hoofd. Precies. Ik zou het niet weten. Ik kan op die vraag geen antwoord geven. En ik wil het ook niet weten, ook, want het lijkt me niet prettig. Want wat wij weten is dat de Heer wat van jouw leven maakt en wil maken. Maar dat betekent wel dat je hem ook de ruimte daarvoor moet geven. En dat is de essentie aan het begin van de Bijbelse prediking, de Evangelieprediking. Kom tot uw heiland, toe langer niet. Dat zongen we ook. Hij biedt u redding. Hij wil u een ander leven geven. Niet maar regeltjes om u zich opdat u zich daaraan zou kunnen houden. Maar een nieuw leven. Hoe dat eruit ziet, ik had geen flauw idee. Hoe kan ik ook? Ik was 9 jaar. Hoe moest ik het weten? Maar wat ik wel wist en wat iemand van 9 jaar kan weten, is dat de Heer je leven vullen wil. Dat hij iets wil doen, dat hij je gebruiken wil. Moesten wij ook zingen, mij wil de heiland gebruiken een zonnestraal te zijn. Je begreep toch heel niet waar het over ging. Maar hè, toch, zonnestraal, doen we nummer 12. Dat is een koortje, staat achter in de bundel van Johannes de Heer. Het is bij ons vanzelf ingesleten, dus het nut van kinderwerken, zusters, broeders ook nog, van mij, weet ik niet. Het is bijzonder nuttig. Mij wil de heiland gebruiken een zonnestraal te zijn. U wil de heiland gebruiken. Hij wil iedereen van ons gebruiken. Hij wil uw leven vullen. En de norm, de werkelijke norm in uw en mijn leven zou zijn Christus zelf. De mate der grootte, der volheid van Christus heet dat in Efeze hoofdstuk 4. Nee, we hebben de hele week daarover. Rustig. En we zullen lezen wat de Bijbel daarvan zegt. Want dat heb ik nou niet gedaan. Ik heb hier en daar een vers uit het hoofd geciteerd. Min of meer toevallig, waar het zomaar uitkwam. Maar het Bijbels beginsel is dit. Dat het evangelie gepredikt wordt opdat de mens zich zou toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus. Tot hem zou gaan. Nee, hij komt tot ons met zijn woord en hij roept ons op dat wij tot hem zouden gaan. Eruit. Uit deze wereld. Tot hem. Om van hem nieuw leven te ontvangen. Een leven dat hij in ons zou leven. Het is niet een leven om trots op te zijn. Integendeel, het is een leven uit genade. Uit wat de Heer ons geeft en wat hij in ons doet. En dat werk dat hij in ons doet, heeft primair en ook logischerwijze tot gevolg dat wij veranderd worden van binnenuit. Met als gevolg inderdaad een veranderde leefwijze in het algemeen. En vervolgens een werk door ons heen, ook inderdaad naar buiten toe. Ja, naar andere mensen toe. Ja, zeker, maar daar hebben we het ook nog wel over, maar ook dat niet uitsluitend, hè. Want onze positie in ons leven, in onze tegenwoordige tijd, als kinderen gehad, heeft ook een uitwerking op hemelse dingen, op engelen, overheden en macht en al. Hoe het allemaal heet, mag, wordt allemaal in de Bijbel ook genoemd. Want wij worden ingeschakeld in Gods programma. En dat is een programma dat uitgevoerd wordt door de Heer Jezus Christus. En ons is de genade gegeven dat wij van dat werk deel uit mogen maken. Heb u dat nog? Het is niet verplicht. Maar het is wel gratis. Dat is toch verleidelijk, lijkt mij. Hij biedt het ons aan. En als je als kind überhaupt nog niks hebt, omdat je geen idee hebt van het leven van volwassenen, dat is maar goed ook trouwens. He? Kun je rustig naar de Heer gaan en zeggen, ja, je wilt hier in mijn hartje komen wonen. Raad eens wat, hij doet het. Je komt er nooit meer vanaf. Godzijdank. Maar dat is wat gebeurt. En dat is wat voor een oudere veel moeilijker is. Tenzij hij dan in bijzonder noodruftige omstandigheden verkeert. Hoe vindt u die? Als hij in de problemen komt. Als hij, Als het leven hem uit zijn handen geslagen wordt, als het echt moeilijk wordt, dan wil zo iemand nog wel eens tot geloof in de Heer Jezus Christus komen op een tijdstip dat hij toch niks meer te verliezen heeft. En dat is het nut er ook van. Ik vind het niet erg, ik hoor van mensen wel eens als ze in de moeilijkheden komen. Dan denk ik altijd, nou, mooie gelegenheid om te komen tot de Heer. Dan ben ik serieus, ik gun het iedereen. Ja, nee, ik weet wat het is, ik zeg niet zomaar wat. Ik weet wat het is, tuurlijk. Het is heel goed, het is heel nuttig om je toe te vertrouwen met lege handen aan de Heer. En Hij zal die handen vullen. En dat is de essentie van het leven van een christen. Leven uit wat de Heer ons uit zijn genade geeft met betrekking tot ons dagelijks leven. Stap voor stap en dag bij dag. Maar daarover hebben wij morgen weer verder. Morgenochtend. En we geven nu het woord aan broeder Johan Bos.